Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer.
Welkom bij About Law. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp dat echt iedereen aangaat, namelijk de warmtetransitie. En wij vonden het een mooi onderwerp omdat het echt ergens over gaat. Het tegengaan van de opwarming van de aarde, de enorme klus die gemeenten nog te wachten staat op het gebied van de warmtetransitie, maar ook de wijze waarop mensen hun huis verwarmen. En voor dit onderwerp hebben we dan ook iemand uitgenodigd die daar alles van weet, Kees-Jan Meijering. Kees-Jan is advocaat bij AGD en houdt zich onder andere bezig met duurzame gebiedsontwikkeling en de warmtetransitie. Veel luisterplezier. Hi Kees-Jan, welkom op de podcast. Ontzettend leuk dat je te gast wil zijn bij ons vandaag. We gaan het hebben over de warmtewet en de warmtetransitie. Maar voordat we dat doen, zou je iets kunnen vertellen over je praktijk? De laatste keer dat we spraken in de voorbereiding op de podcast, vertelde je dat je bezig was met de verkoop van een zonnepark. Dus ik weet in ieder geval dat je je daarmee bezig houdt, maar waar hou je je nog meer mee bezig?
Dankjewel Bob. Ik ben Kees-Jan Meijering. Ik werk sinds 2010 bij AKD op de sectie overheid en onderneming. En ja, je gaf het eigenlijk al zelf een klein beetje een voorzetje, maar ik hou me eigenlijk de laatste tijd vooral bezig met zonneparken en warmte. Eigenlijk duurzame elektriciteit en duurzame warmte. En de aanleg en exploitatie van die twee dingen, die begeleid ik juridisch.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik, voordat ik met jou spreek, nog heel weinig had nagedacht of gehoord had over de warmtetransitie. Maar sinds ik jou sprak, zie ik het echt overal. Zonnepunt Lubach, in de krant, op televisie, op de radio. Overal gaat het toch, of het gaat vaak over de warmtetransitie. Dus het is een hot topic volgens mij. Goed dat we de podcast aan wijden. Misschien om te beginnen bij de start. Wat wordt nou bedoeld met de warmtetransitie en waarom is dat nodig? Zou je daar eens iets over kunnen vertellen?
Ik denk dat het dan eventjes handig is om in Parijs te beginnen. Het klimaatakkoord wat daar gesloten is. In 2015 gebeurd. Toen hebben wij samen met een heleboel landen besloten om de verdere opwarming van onze aarde zoveel als mogelijk te gaan beperken. We zijn helaas natuurlijk al best wel een eindje op weg daarin. Maar we hebben samen met een heleboel andere landen afgesproken om ons in te gaan spannen om ervoor te zorgen dat het niet nog veel verder oploopt. En een heel belangrijk onderdeel daarvan is dat we afgaan van fossiele brandstoffen en dat we overstappen op duurzame energiebronnen. En dat zien we dan steeds meer terugkomen. Zoals ik net ook al zei, ik ben heel veel bezig met bijvoorbeeld zonneparken voor de opwek van duurzame elektriciteit. En auto's zijn we steeds meer mee bezig, dat die niet meer op diesel en op benzine aan het rondrijden zijn, maar ook op elektriciteit. En als je dat onderdeeltje, dus dat overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, toepast op de woning, op de gebouwen. Dus we gaan allemaal het alternatief om onze woning te verwarmen en het water wat uit de douche komt te verwarmen. En op een andere manier te koken, want dat mag dan ook niet meer op het gas. Nou, dat noemen we eigenlijk kort gezegd een beetje de warmtetransitie. Allemaal van het gas af en aan het alternatief.
Ja, en ik begrijp dat als je het hebt over warmtenetten, dat je het hebt over de warmtewet. En dan moet je eerlijk bekennen, Kees-Jan, ik had nog nooit van die hele wet gehoord. Voordat ik met jou praatte en ik begin inlezen op deze wet. Maar dat zullen misschien meer luisteraars hebben. Dus zou je eens kunnen vertellen aan de luisteraars, waar gaat die wet over?
Dat je die niet kent is niet zo gek. Ik moet ook eigenlijk heel eerlijk toegeven. Ik begon er zelf 7 jaar geleden mee toen wij vanuit ons opleidingsinstituut de opdracht kregen om een artikel te schrijven. En mijn baas zei, Kees, je moet je echt met de warmtewet bezig gaan houden. Want dat is nog redelijk onbekend en daar gaat veel in gebeuren. Toen ben ik pas voor het eerst naar gaan kijken. En toen kwam ik erachter dat we er al sinds 2003 mee bezig waren met die wet. En het lastige van die wet is ook nog eens dat het eigenlijk maar een heel klein deeltje regelt van wat we allemaal met warmte van doen hebben in Nederland. Want die wet is eigenlijk puur en alleen bedoeld om consumenten, of eigenlijk in de warmtewet noemen we dat verbruikers, te beschermen. Dat is misschien nog een klein stukje achtergrond handig voor. Je ziet natuurlijk altijd op tv uitgebreide reclames voor het overstappen van een elektriciteitsleverancier. Die heeft weer een prachtige aanbieding voor je. Daar is het goedkoper, beter, weet ik veel wat niet allemaal. Nou, dan kun je je huidige leverancier kun je opzeggen. Kun je naar een nieuwe leverancier overstappen. Vervelende bij warmte. Als je aangesloten bent op een warmtenet, is dat dat niet kan. Dus één leverancier. Die heeft de infrastructuur buiten liggen en in je woning aangesloten. Je bent eigenlijk een klein beetje, dat klinkt misschien een beetje cru, maar veroordeeld of overgeleverd aan die leverancier. Daar heeft de wetgever van gezegd, ja, die mensen die eigenlijk veroordeeld zijn tot zo'n één partij, tot een monopolist, een gebonden verbruiker, nou, die moeten we beschermen. En daar is de warmtewet voor.
Ja, en als je het dan hebt over beschermen, heb je dan beschermen over te hoge prijzen of afsluiten van warmte, dat soort zaken?
Onder andere. Een heel belangrijk deel is inderdaad de prijzen, de tarieven. Op dit moment gaat de warmtewet nog uit van het niet meer dan anders principe. Dat er eigenlijk wordt gezegd, nou, mensen die gaan van het gas af aan het alternatief. En dan moeten ze wel weten dat dat alternatief niet duurder gaat worden. Dus het niet meer dan anders principe is eigenlijk, de prijs voor je warmte mag niet hoger zijn als die uit een warmtenet komt, dan dat die uit je eigen cv-keteltje komt. Dat is één onderdeel van de warmtewet. En voor het overige zitten er heel veel regels in om ervoor te zorgen dat jij dat je ervan uit kan gaan dat er ook echt warmte in je huis binnenstroomt. Leveringszekerheid.
Ja, en dan komt er een nieuwe warmtewet, begrijp ik. Warmtewet 2. Waarom lukt het niet om die warmtetransitie onder de huidige warmtewet tot stand te brengen? Wat is daar de tekortkoming?
Nou, ik denk eigenlijk dat je daar zelf het antwoord al een stuk geeft. Zoals ik net al zei, we hebben in Parijs afgesproken, dat hebben we in Nederland ook helemaal uitgewerkt in het klimaatakkoord, dat we een heleboel samen gaan doen om die opwarming van de aarde tegen te gaan. En die huidige warmtewet, die regelt eigenlijk niks meer dan puur en alleen het beschermen van die verbruiker. Maar alle andere elementen die met warmte te maken hebben, onder andere de aanleg van warmtenetten, die moet je in allemaal andere wetten en andere regelingen gaan zoeken. Zitten we nu met het niet meer dan anders principe. Dus niet meer dan gas. Maar goed, het is de bedoeling dat we straks allemaal van het gas afgaan. Dus dan is dat die tariefregulering eigenlijk helemaal niet logisch meer. Gemeenten hebben ook gewoon echt aangegeven, want die zijn in het klimaatakkoord aangewezen als regisseur van die hele warmtetransitie. Die moeten regelen dat we allemaal van het gas afgaan en aan het alternatief. Die hebben gezegd, ik heb daar op dit moment gewoon de middelen niet voor. Ik heb de gereedschapskist niet om ook echt daadwerkelijk regisseur te kunnen zijn. Nou, en eigenlijk al die problemen samen. En het feit dat de huidige warmtewet zo ontzettend beperkt is, heeft de wetgever het doen beslissen om een enorme overkoepelende wet voor de warmtetransitie eigenlijk te gaan maken.
Ja, en die warmtewet 2 die eraan zit te komen, wanneer zou die dan in werking moeten treden? Wat is de status daarvan?
De bedoeling was 1 januari 2022. Begin december is vanuit het ministerie al wel aangegeven dat ze nu hopen dat de wet tijdens de verkiezing, of de wettekst tijdens de verkiezing, bij de afdeling advisering ligt voor advies. En zodat die na de verkiezing, als de nieuwe Tweede Kamer er is, dat die naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd. En dan zitten we al medio volgend jaar. Dus 1 januari 2022 gaan we niet meer halen. Ik denk niet dat het uit te sluiten is dat we toch wel een jaartje de vertraging ingaan.
Ik begreep ook dat er een brief zou komen van de minister over het wetsvoorstel. Is die brief er al of zijn we te vroeg met de opname van deze podcast?
Inderdaad, op de wandelgangen gaat al een tijdje het gerucht dat er een nieuwe wettekst is. Naar aanleiding van de consultatieversie in juni zijn er geloof ik 101 reacties binnengekomen. En nou ja, niet al die reacties waren even lovend, laten we het maar zo zeggen. Die wettekst is nu voor ons nog niet beschikbaar. Die gaat wel op dit moment rond bij onder andere de VNG en de Unie van Waterschappen en IPO. Maar een aantal wijzigingen ten opzichte van de oude tekst is al wel bekend. Laten we daar maar niet te diep op ingaan, want daar zitten een aantal hele technische elementen in. Maar goed, heel kort gezegd, in de consultatieversie stond nog dat het warmtebedrijf het economisch eigendom moest hebben van het hele collectieve warmtesysteem. En daar is heel veel kritiek op gekomen, omdat dan bijvoorbeeld netwerkbedrijven niet zouden kunnen deelnemen in de warmtetransitie eigenlijk. Nou, daar is de minister nu echt wel bezig met een aantal oplossingen. Het kleine collectieve systeem, waarmee de minister bijvoorbeeld aan energiecoöperaties tegemoet wil komen, want dat was destijds tot maximaal 500 aansluitingen, mag je het zelf onder een verlicht regime regelen. Nou, dat is nu omhoog gegaan, of gaat waarschijnlijk omhoog naar 1500 aansluitingen. Dus dat zijn wel twee redelijk ingrijpende wijzigingen, waarvan al duidelijk is dat die er straks gaan komen. Maar goed, dan gaan we misschien ook wel een beetje te ver de diepte in.
Ja, ik vermoed dat veel mensen toch zullen denken, ja, zo'n warmtewet, wat moet ik ermee? Ik heb een cv-keteltje, ik zit lekker warm, ik heb er niks aan, anders dan misschien een gemeenschappelijk doel om het klimaat te redden. Maar gaan die eindgebruikers wat merken van die nieuwe warmtewet?
Ja, die gaan daar echt wel behoorlijk veel van merken. Een stukje positief en een stukje negatief. Een stukje positief, wat ik ook zelf iets heel moois aan de wet vind, is dat er een heel groot participatietraject in gaat komen. Het is echt de bedoeling dat de gemeente en uiteindelijk het warmtebedrijf dat daar aan de slag gaat. Alle stakeholders, maar dus ook de bewoners, de mensen die dus echt daadwerkelijk zullen moeten aansluiten, hun woning zullen moeten gaan aanpassen, dat die ook echt worden meegenomen in het hele proces om van het gas af te gaan. Dat vind ik echt wel een heel positief element. Een ander ding is dat je straks, ook als je eigenlijk liever helemaal niet mee zou willen, de beste een hele grote kans is dat je mee moet. Hè? Want nu onder de huidige warmtewet kan niemand nog je gasketeltje afnemen. Maar dat gaat straks wel anders worden. Er komt wel een toch wel behoorlijk zware aansluitplicht ook voor bewoners en andere gebouweigenaren. Waar je echt best wel moeilijk onderuit kunt komen.
Ja, een tijd geleden hebben wij echt een hele mooie aflevering gemaakt met Annemarie Draman over schaarse vergunningen. Een onderwerp ook waar ik nog niet zo heel veel van wist voordat ik met Annemarie sprak. En toen dacht ik, ja, in dit geval zou er natuurlijk ook wel sprake kunnen zijn van een schaarse vergunning. Omdat die gemeenten natuurlijk voor 20, 30 jaar vergunningen moeten gaan verlenen aan één partij in een gebied die dan een warmtenet mag aanleggen. Speelt die discussie over schaarse vergunning nou hier ook?
Ja, het is zo'n bedrijf straks dat wordt aangewezen door een gemeente. En als er op zo'n gebied wat door de gemeente of een warmtekavel heet dat straks, is vastgesteld, meerdere partijen de vinger opsteken van hey, hier zou ik wel eigenlijk graag warmte willen gaan leveren. En het is ook niet niks, want je krijgt 20 tot 30 jaar het exclusieve recht, maar ook de plicht om dan ook echt aan de gang te gaan, hè, dat net aan te leggen, mensen aan te sluiten en te gaan leveren. Maar dan heb je inderdaad gewoon zeker schaarste te pakken. Alleen het prettige is wel, die schaarse vergunningen, dat is jurisprudentie. Dat is een stuk rechtersrecht. Maar de warmtewet ondervangt dat. Want die zegt namelijk, er moet van tevoren transparantie worden betracht. Dus de gemeente moet een kavel vaststellen en vervolgens publiceren. Ik ben van plan om hier een bedrijf aan te gaan wijzen om alles te gaan verzorgen. Heeft daar iemand interesse in? En vervolgens moeten ze ook echt op basis van 5 criteria die in de wet staan, gaan rangschikken als er meerdere inschrijvingen komen. Dus ja, er is sprake hier van schaarste en er zou mededingingsruimte dan ook gecreëerd moeten worden. Maar dat doet de wet zelf al.
Ja, en een vervolgvraag voel je dat natuurlijk al meteen aankomen. Is er dan ook sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht?
Ja. Daar is nogal een flinke discussie over gaande. Hebben wij ook met kantoor heel recent een heel uitgebreid artikel over geschreven. Daar ga ik me niet uit voorlezen, want dat is helemaal al wel heel technisch. Maar eigenlijk heel kort gezegd vertoont die aanwijzingsprocedure nogal wat raakvlakken met een aanbestedingsprocedure voor een concessie. En het lijkt er toch wel heel erg op dat de aanwijzing van een warmtebedrijf voldoet aan de kenmerken voor zo'n concessieopdracht. Toch een heel klein stukje techniek. Er lijkt sprake van een schriftelijke overeenkomst. Omdat een warmtebedrijf een aanvraag moet doen. Hè, die ziet dan gepubliceerd worden dat er een warmtekavel is vastgesteld. En dat de gemeente daar een warmtebedrijf voor zoekt. Die moet daar vervolgens een aanbod op doen. Die schrijft zich in. En als die wint, dan krijgt hij een besluit terug van de gemeente. Beter gezegd van het college van burgemeester en wethouders. Waarmee zijn aanbod wordt aanvaard. Nou ja, dat lijkt toch wel heel, heel stiekem heel veel op de schriftelijke overeenkomst. Zoals die Europees rechtelijk wordt gedefinieerd. En daarnaast, ja, na een aanwijzing komen er ook een aantal juridisch afdwingbare verplichtingen op het warmtebedrijf te rusten. Waarmee toch ook echt wel sprake lijkt te zijn van een bezwarende titel. En dit vind ik toch wel echt een beetje in de regio, als het twee wielen, trappers en een fietsbel heeft, dan zal het hoogstwaarschijnlijk een fiets zijn. En als het iets anders is, hè, je hebt als bedrijf iets heel, heel aparts met die drie elementen bedacht. Leg dan eventjes alsjeblieft uit wat het wel is. En dat is een klein beetje, vind ik, nu een manco in de warmtewet 2, wet collectieve warmtevoorziening. Want ja, nog ergens in de wet, nog in de memorie van toelichting, wordt eigenlijk ook maar iets gezegd over het aanbestedingsrecht en de verhouding van deze wet met het aanbestedingsrecht. Dus dat lijkt toch wel een beetje voer te gaan zijn voor rechters. En in lijn daarmee ook advocaten ben ik bang.
Ja, het lijkt me toch ook meer op de weg van de landelijke wetgever om daar duidelijkheid over te verschaffen en dat niet over te laten aan alle gemeenten individueel.
Ja, dat is ook zelfs een hele belangrijke reden geweest om met de Warmtewet 2 te komen. Heel veel gemeenten die hadden aangegeven van ja, we hebben natuurlijk nu heel veel verschillende rollen waar we uit kunnen kiezen en instrumenten die we daarbij in kunnen zetten. En er is heel erg behoefte aan een uniforme procedure. Hè, vertel ons nou eens hoe we dit gaan verdelen, hoe we die warmtetransitie in hemelsnaam gaan regelen. En toen is deze procedure gekomen. Maar dan komen er meteen vragen op van ja, hoe verhoudt zich dat tot het aanbestedingsrecht en hoort dit eigenlijk niet allemaal onder de aanbestedingswet plaats te vinden? Waardoor ik denk van ja, die heel erg gewenste duidelijkheid gaan we misschien op deze manier ook niet krijgen.
Ja, Kees-Jan, je gaf al aan dat die vergunningen of die aanwijzingen eigenlijk voor hele lange tijd gebeuren. Je krijgt dus aan de ene zijde een monopolist voor 20 tot 30 jaar, die dan exclusief warmte mag gaan leveren aan gebouwen of gebieden. Hoe zorg je ervoor dat zo'n monopolist nog redelijke prijzen blijft hanteren?
Ja, dat is ook echt een punt waar in de reacties op de consultatie heel veel op gewezen is. Ik zei net al, bij die aanwijzingsprocedure, er zijn 5 criteria waar een gemeente op mag rangschikken. Maar prijs is er niet één van. Terwijl als ik als burger in een gebied zou zitten waar een gemeente bezig is met de aanwijzing van een bedrijf, dan zou ik het vooral heel belangrijk vinden. Hè, wat krijg ik straks voor rekening binnen? Maar op de een of andere manier is ervoor gekozen om dat niet te doen. En de wetgever heeft daar eigenlijk 2 redenen voor gegeven. Eén is, we zitten dan nog zo in het begin van het proces. Een warmtebedrijf wordt redelijk vroeg in het proces aangewezen, zodat hij daarna de hele buurt mee kan nemen in heel de aanleg, ontwerp en realisatie van van zijn systeem. En twee, ik zei net al, we gaan naar een hele nieuwe tariefsystematiek toe. Daar zou volgens de wetgever ook al voldoende bescherming van consumenten in moeten zitten. Omdat we van die gasprijs gaan we los. En er wordt straks gekeken door de ACM, wat is nu, heel simpel gezegd, eigenlijk een redelijk tarief wat aan deze mensen doorgerekend zou mogen worden. Maar goed, ja, als je dan alsnog geconfronteerd wordt in een gebied met een, laten we zeggen, een aanbieder met een duur systeem, omdat die op de criteria die helemaal niks eigenlijk met geld te maken hebben, heel goed heeft gescoord, zit je straks nog met een redelijk dure leverancier. Dus dat is eigenlijk wel, ik vind het persoonlijk wel een beetje een manco eigenlijk.
Ja, en zit er dan nog een link tussen die burgerparticipatie en de prijsbepaling?
Ja, dat is een goeie. Daar zit misschien eigenlijk ook voor dat prijsonderdeel, of eigenlijk misschien beter gezegd voor het mooi financiële plaatje voor burgers, nog wel wat ruimte. Want waar prijs niet een van de 5 criteria is waar een gemeente straks warmtebedrijf op moet gaan rangschikken bij die procedure, is participatie dat gelukkig wel. En er wordt echt gekeken van hoe goed gaat u straks die burgers allemaal meenemen in het proces, hoe goed betrekt u ze erbij. En een van de mogelijke vormen van participatie is financiële participatie. Ofwel mensen laten meedelen, meeprofiteren. Dus daar zou misschien een gemeente nog wel eens creatief aan de gang kunnen gaan. In die zin dat ze zeggen, nou, op participatie, als u mensen daar financieel echt in meeneemt, financieel laat meeprofiteren in uw bedrijf, dan kunt u hoger scoren op dat element. Dus misschien dat er over die band toch nog een stukje prijsconcurrentie of financiële concurrentie zou kunnen ontstaan. Maar goed, ja, goeie vraag. Ik denk dat daar nog wel ruimte zit.
Ik krijg soms wel een beetje medelijden bijna met de gemeente. Als je ziet hoeveel taken die erbij krijgen. Denk aan jeugdzorg, aan werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Kunnen de gemeente deze nieuwe taken over de warmtewet en de warmtetransitie eigenlijk wel aan?
Ik moet zeggen dat ik dat best lastig vind. Want wij werken met heel veel gemeenten, ook in het kader van de warmtetransitie. En daar wordt echt keihard aan gewerkt. Enorme inzet. En er worden ook echt al gigantische stappen gemaakt. Alleen feit is en blijft echter dat gemeenten inderdaad naast al die elementen die je net al zei, hè, die ze er eigenlijk ook redelijk recent allemaal nog nieuw bij hebben gekregen, met die warmtetransitie ook een enorm nieuw nutstakenpakket bij krijgen. En dat gaat ook een enorme extra, onder andere financiële belasting met zich brengen. Dus ja, als gemeenten daar vanuit Den Haag nog wat meer financiële hulp en ondersteuning in zouden kunnen krijgen, en er natuurlijk een heel mooi kristalheldere warmtewet 2 gaat komen. Maar goed, daar heb ik wel vertrouwen in gezien de aanzet die we al in de consultatieversie hebben gezien. Dan denk ik dat het wel goed gaat komen bij gemeenten. Maar nu vind ik eerlijk gezegd dat ze wel een klein beetje worden overvraagd.
Ja, en wat zou de gemeente dan kunnen doen om zich goed voor te bereiden?
Ja, dat klinkt een beetje haakstaan op wat ik net zei. Maar vooral nu niet gaan wachten. Niet gaan wachten op die warmtewet 2. De warmtetransitie is echt al in volle gang. Ga dus echt zo snel mogelijk met alle stakeholders om tafel zitten om in wat de eerste stap in die warmtetransitie is, die transitievisie warmte, om daar echt al met houtskool de gebieden te schetsen waar je als gemeente samen met die stakeholders van denkt, nou daar moeten we nou in de toekomst een warmtenet gaan aanleggen om mensen van het gas af te koppelen en aan dat warmtealternatief te krijgen. Ga dan ook echt al met die mensen in gesprek, want uiteindelijk die gebieden die je nu met houtskool schetst, dat zijn de eerste aanzetten voor wat straks onder de warmtewet 2 de kavels gaan worden. En dan is het ook wel echt heel erg belangrijk dat je die gebieden, want vaak zijn warmtekavels, moeten ook echt zo getekend worden dat er een stukje zoet en een stukje zuur in zit, dus een stukje objecten die voor leveranciers heel erg aantrekkelijk zijn om aan te sluiten, die moeten gecombineerd worden met wat onaantrekkelijkere objecten, want anders blijven die onaantrekkelijke objecten, die gaan buiten de boot vallen. En dat is nou juist niet de bedoeling. We moeten allemaal van het gas af. En als gemeente heb je daar ook best wel wat mogelijkheden toe, om daar nu al op te sturen. Dus ga daar echt ook al mee aan de slag. En ja, dat is eigenlijk op dit moment ook wel de enige tip die ik echt mee kan geven. Ga nu al aan de slag, ga in gesprek en ga tekenen. Ga je voorbereiden op die warmtewet 2.
Ja, Kees-Jan, bedankt. Ik denk een ontzettend mooie niche waar je in werkt. En ik denk ook vooral dat je het niet rustig gaat krijgen de komende tijd. Ik zal voor de liefhebbers nog wat artikelen en andere stukken van jou delen in de show notes. En ook die brief van de minister waar je het over had, als die beschikbaar komt, zal ik in de show notes zetten. Dus voor de luisteraars die daar meer over willen weten, ga naar de show notes. En voor nu ontzettend bedankt, Kees-Jan. Succes de komende tijd.
Helemaal goed. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcastafleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van den Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!